Jezus. U vraagt ons inderdaad, Heer, om alles te geven. Omdat u alles gaf. En ik bid, Heer, dat we u zullen kennen. Dat we uw liefde zullen ervaren vandaag. Heer, zullen zien hoe u zich overgaf voor ons. Bid dat uw liefde zal stromen. Bid dat uw liefde zal bewegen deze morgen. Bid dat het hart raakt als jij hier bent. Misschien wel voor het eerst. Misschien een tijd niet in de kerk geweest. Of misschien ken je Jezus wel helemaal niet. Ik bid dat je zijn liefde zal bemerken vandaag. Zijn liefde zal ervaren vandaag. Hij leeft. Ik geloof dat hij beweegt. Dat hij je raakt vandaag. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dominique, ik hoor mijn eigen stem niet op mijn oortje. Ik zit in 3. Oké. Okay. Mooi om ook de getuigenissen te horen. En te zien gewoon hoe God werkt. Ja. Ik heb over mijn boodschap van vandaag gezet. Kijken zoals Jezus. Jezus keek anders. En ik denk dat daar een uitdaging zit in hoe wij naar Jezus kijken. Maar ook hoe wij mogen kijken naar de wereld om ons heen. En ik wil als eerste met u kijken naar Matteüs 24 vanaf vers 12. En daar staat het volgende. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Als eerste staat er dat de wetteloosheid zal toenemen. En ik sprak hier al even op de gebedsavond. En wetteloosheid betekent dat, gaat het dan over regels? Nee, het betekent eigenlijk dat we de standaard van God ergens kwijt zijn. Dat we ergens niet meer leven zoals God dat eigenlijk bedoeld heeft. Zoals God toen hij de hemel en de aarde maakte. Dat God zei van, en zo kun je leven, dit wil ik doen. Dat we eigenlijk zeggen, we hebben God losgelaten. En we doen het op onze eigen manier en we gaan het op onze eigen manier vormgeven. De wetteloosheid zal toenemen. We proberen het zonder God te doen. Hij zit nog steeds niet op mijn oortje op een of andere manier. Maar... En ik merk dat ik dan mezelf een beetje overschreeuw. Ik kan mijn stem niet helemaal op dit moment nog. Het gaat wel beter, hè? Vindt u niet? Degene die hier wat langer komen. Ik ben er wel erg blij mee. Dus zingen lukt nog niet, want dan pak ik 6 tonen in 1 ongeveer. Dan gaat het alle kanten op. Maar dat is ook heel knap, toch? Ja. Dan zing ik gewoon al onze zangers eruit. Gewoon. Of het klinkt, is dan wat anders. En het tweede wat er staat is, als we dus eigenlijk, als we het dan eigenlijk zonder God gaan doen, dan zal de liefde verkillen. Dan gaat eigenlijk een stukje van de liefde gaat weg. En in het groot zien we dat om ons heen op dit moment gebeuren. Ik weet niet wat er met u gebeurt, maar als we de beelden zien vanuit de Oekraïne. Hoe gewoon, ik zag gisteren even hoe er zo'n raket gewoon in een wooncomplex inslaat. Dat ik denk, je huis waar ouders met kinderen een bestaan hebben opgebouwd, hopelijk gevlucht. En daar niet meer. Of het verhaal van een tank die gewoon een auto verderop ziet staan en daarop op schiet. En dan zie je de liefde verkillen. Dan zie je dat soms de cijfers van mensenlevens niet meer tellen. Of wat mensenlevens hebben opgebouwd. En dan is eigenlijk het enige doel is nog macht, iets bereiken. En dat wat ik wil zal gebeuren. De liefde verkilt. En aan de ene kant kunnen we kijken naar het grote plaatje. Maar iets wat in het groot plaatsvindt, is altijd ergens in het klein begonnen. Is klein begonnen met hoe we leven, wat we denken, wat we vinden. En ik zou eigenlijk niet durven zeggen, daar is de liefde verkeerd en hier viert de liefde hoogtij. Want ik denk dat we in een verhardende samenleving leven met elkaar. Een samenleving waar het steeds sterker wordt, ieder voor zich. Er is steeds minder betrokkenheid. Er is steeds minder soms oog voor elkaar, aandacht voor elkaar. Het is soms ieder voor zich. Je kunt het merken aan hoe snel je bijvoorbeeld boos wordt in het verkeer. Overkomt dat u wel eens? Ik dacht van niet, totdat ik daar gisteren door mijn dochter op gewezen werd. We gingen met z'n drieën weg en ik wilde ergens invoegen en iemand liep me er niet tussen en ik was daar geïrriteerd over. Waarom laat hij me nou niet tussen en boos? En ik zei, nou pap, kan ook wel een beetje minder. Oh ja, oké. Maar herkent u het, hoe snel we geïrriteerd zijn als de kassa niet snel genoeg gaat? Als mensen niet doen wat je willen, de McDrive niet opschiet, noem maar op. Om een heleboel kleine dingen zien we de liefde, zien we verkillen, maar ook onderling. De eenzaamheid is groter dan ooit. De liefde verkilt ver weg op ons beeld, althans ver weg, 2 uurtjes vliegen. Maar op ons beeld waar we het in het groot zien plaatsvinden, maar tegelijkertijd ook in het klein, soms in ons eigen leven. En dan zegt deze tekst, het antwoord op het verkillen van de liefde is het evangelie van het koninkrijk. Zegt het evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden. Dat betekent dus ook vandaag dat er eigenlijk maar 1 antwoord is. 1 antwoord voor de grote dingen die we zien gebeuren in de wereld. En 1 antwoord voor soms de kleine dingen die we in ons eigen hart of in het hart van een ander zien. En het antwoord daarop is het evangelie van het koninkrijk. En wie was dat evangelie van het koninkrijk? Eigenlijk was dat een persoon. Dat was Jezus. Jezus ademde dat hele koninkrijk uit in wat hij zei, wat hij deed, hoe hij leefde, hoe hij stierf en hoe hij opstond uit de dood. En ik wil met je kijken hoe deed Jezus dat. De liefde was niet zo heel veel beter in de tijd van Jezus. Ook toen was de liefde redelijk verkeerd. En hoe beweegt Jezus daartussen? Hoe doet hij dat? En een van de teksten die me raakt zien we in Matteüs 9, vers 36. En er staat het volgende. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Dit is wat Jezus zag als hij naar mensen keek. Als hij naar de mensen keek. Hij zag mensen en er gebeurde wat in hem. Die combinatie is eigenlijk heel belangrijk als het gaat ook in de evangelie van het koninkrijk. God wordt geraakt als hij jou en mij ziet. Dat was al zo in Genesis. God schiep de mens en hij zag dat het goed was. Hij voelde daar wat bij. Dit is goed. Dit is mooi. Als God kijkt, gaat dat altijd in combinatie met wat hij daarbij voelt. Dan gebeurt er van binnen wat. En ook bij Jezus was dat zo. Hij keek naar mensen en hij zag niet alleen wat ze goed deden, fout deden, maar er werd iets geraakt in hem. En er wordt iets in Jezus geraakt als hij naar jou en mij kijkt. Als je naar jou en mijn leven kijkt, gebeurt er iets in zijn hart. En dan staat er zo, hij werd met ontferming bewogen. Dat vind ik ook zo mooi. Eigenlijk zit daar het woordje beweging in. Als Jezus kijkt, doet het iets met hem en het brengt hem in beweging. Dat is mooi als je daarover nadenkt. Als Jezus kijkt naar jou en mij, wordt hij geraakt en doet hij niet de stap naar achter, zelfs als het even niet zo goed is, maar komt hij in beweging. Het liet hem niet koud. Heb je er wel eens over nagedacht? Het laat God niet koud hoe het met jou gaat en wie jij bent. En ik wil zeggen vandaag tegen je, God is geen koude God op afstand. God is geen God die zich niet verbindt met je. Het laat God niet koud hoe het met je gaat. Soms lijkt hij ver weg. En een tijd terug sprak ik iemand in mijn praktijk en die zei eigenlijk zo mooi, zegt, het gaat niet zo goed met me. En een van de verdedigingsmechanismen die ik dan heb, is dat ik me terugtrek uit relaties. Dat ik dan eigenlijk mezelf een beetje afsluit, want ik wil niet voelen. Ik wil even niet ervaren, dus ik trek mezelf terug. Ook uit relaties, dan voel ik mensen niet. En toen zei diegene daarna, weet je wat ik zo lastig vind? Ik ervaar God niet in mijn leven. Ik zeg, nou, ik zou het raar vinden als je dat wel ervoer. Dus diegene keek me een beetje raar en die zei, wat bedoel je daarmee? Ik zei, het gaat er niet om of God er wel of niet is. Maar jouw verdedigingsmechanisme werkt net zo goed naar God toe als dat naar de mensen om je heen. Je verdedigt jezelf, dus je ervaart God minder. Maar God is er wel. En eigenlijk raakte dat enorm. Maar dat is dus mooi, God is er wel. Ik mag wel gewoon weer leren om een stukje open te gaan stellen naar hem. Maar hij is er wel. God doet geen stap terug. En Jezus keek. Weet je wat me opviel? Jezus zag altijd iets anders dan wat de mensen zagen. En dat verklaart ook waarom hij zulke rare dingen doet in de ogen van mensen. Want ze begrepen hem vaak niet, maar het kwam simpelweg omdat hij zag iets anders. Hij zag niet wat de gewone mensen als het ware zagen. En ik ga er een paar voorbeelden van noemen. In de Bijbel, dat is om de spanning op te bouwen, hè? Een soort cliffhanger, zeg maar gewoon. In de Bijbel komt er een overste van de synagoge, fariseeën, naar Jezus toe, Jairus. Ken u het verhaal van Jairus? Jairus heeft een dochtertje wat op sterven ligt. Hij is heel ziek. En hij gaat naar Jezus toe en hij vraagt Jezus om te komen. Dat vinden we allemaal een mooi verhaal. Maar als Jairus komt, wat zien de discipelen? Zij zien een fariseeër. Fariseeërs die Jezus voortdurend dwars zitten. Dat zijn niet de vrienden van Jezus. Zij zien iemand die eigenlijk voortdurend een beetje problemen veroorzaakt voor de bediening van Jezus. Een lastpost, een criticus. Iemand, ik denk dat ze gelijk een beetje in hun, verdedigingsstand gingen. Van oké, daar heb je er weer een. Nu gaan we het krijgen. Zij zien een fariseeër die aankomt. Wat ziet Jezus? Jezus ziet een vader die aankomt. Jezus ziet een vader met verdriet, wiens dochter op sterven ligt en die hulp nodig heeft. Wat als Jezus gekeken had naar een fariseeër die aankwam? Dan was hij in de discussie gegaan. Dan hadden ze het over dogma's gehad. Dan hadden ze het over alles gehad wat tussen hun in stond en wat er niet op orde was. Maar Jezus zag de nood van een vader. En het zorgde dat hij deed wat geen van de discipelen verwachtte. Gaat hij hem nou nog helpen ook? Die gasten zitten hem altijd dwars. Doen altijd moeilijk. Gaat hij hem helpen? Ja, want Jezus zag een vader. Hij zag iets anders dan wat de mensen eromheen zagen. Nog een voorbeeld waar Jezus anders keek. Jezus zit bij een put. Discipelen zijn weg en er komt een Samaritaanse vrouw. En Bennett heeft daar een keer heel mooi over gesproken. Samaritanen, niet de vrienden van de Joden. Niet heel populair. En dan blijkt deze vrouw ook nog, hoeveelste man was het? De zevende. De zevende man heeft er al 6 mannen gehad. Niet het toonbeeld dat je denkt van, dat gaat goed. Dat is iemand die ik na wil volgen. En die komt daar bij die put. En iedereen die keek zou gezegd hebben, daar heb je Samaritaan, die paste er niet in. En ze is ook nog 6 keer gescheiden. Wij vinden 2 of 3 keer al veel. Laat staan 6 keer, dan zit je wel echt aan de top. Dan voel je de lijst zo ongeveer aan. Dat zijn niet de mensen waar we dan zoveel sympathie voor hebben. Zou zeggen, dat is wel een hele zondige vrouw. Heel verkeerd, dat is wel heel veel mee. Mag er wel zijn, maar toch, we hebben onze bedenkingen. Dat is wat wij gezien zouden hebben. En we doen de stap achteruit en we kijken de kat uit de boom. Hoe echt is iemand? Is de bekering wel echt? Dat gaan we dan meten op een of andere manier. En dat is hoe wij zouden kijken. En wat ziet Jezus? Jezus ziet geen Samaritaan. Hij ziet geen gescheiden of zondige vrouw. Ik zeg niet dat het goed is, hè, wat er gebeurt, begrijp me goed. Maar dat is niet wat hij ziet. Hij ziet er iets onder. Hij ziet een vrouw getekend door het leven. Een vrouw met een gat in haar hart. Een vrouw die eigenlijk van probleem naar probleem gelopen is, even ongeacht of ze het zelf veroorzaakt heeft of het over haar overkomen is, dat maakt me niet uit. Ze is getekend door het leven. En jij kan getekend door het leven zijn. Soms door dingen die je zelf veroorzaakt hebt, sommige door dingen die door anderen veroorzaakt zijn. Maar het maakt niet uit, je bent getekend door het leven. En wij kunnen vaak kijken naar wat er allemaal niet goed gegaan is. En Jezus kijkt wat het met je gedaan heeft. En hij komt niet met de regel wat er allemaal... Hij zegt, ik heb levend water voor je. Kom bij mij voor levend water. Dat is wat je nodig hebt. Zij had niet de veroordeling nodig, die wist ze al. Ze had niet nodig om te horen dat ze Samaritaans was, wist ze ook al. Ze had nodig om te horen dat er levend water voor haar beschikbaar was. Jezus keek anders. Dit is ook waarom de discipelen zo verbaasd zijn. Jezus zag iets anders dan wat de andere mensen zagen. Jezus ziet iets anders als hij naar jou en mij kijkt, dan wat soms onze omgeving kijkt. Hij kijkt dwars door de buitenkant heen naar binnen. Nog een voorbeeld van hoe Jezus anders kijkt. Ik ga een paar voorbeelden daarvan noemen. Komt de Romeinse hoofdman bij Jezus. Die waren ook niet echt populair. Het was de bezetter. Het was degene die hun land binnengevallen was. Het zou in deze tijd zijn dat er in de Oekraïne een Russische commandant binnenkomt. Lopen. En zegt, ik heb eigenlijk hulp nodig. Dan zouden toch de meesten zeggen, dat is prima, maar zoek het maar ergens anders. Want je hebt net mijn huis kapot geschoten, dus zoek het uit. En zouden we gelijk geven, ja, nu met mijn vooral christelijke karakter, zeg ik, nee, dan moeten we liefde geven. Maar wat als het mijn huis is? Wat als het mijn gezin is? Dan gaat het veel dieper. Of je dat zou kunnen. Dus ik wil niet goedkoop van afstand hier van de kansel daar een oordeel over vellen. Ik wil alleen je meenemen welke gevoelens het opgeroepen moet hebben bij de mensen die rondom Jezus stonden toen deze Romeinse hoofdman bij hem kwam. En ik denk dat er best een aantal waren, heel terecht, die zouden zeggen, Jezus, lees hem de les. Lees hem de les van alles wat er fout is en wat hij hier aanricht en wat de Romeinen hier doen. En wat zegt Jezus? Je knecht is genezen. Mind-blowing. Weet je wat het verschil is? Jezus zag geen Romeinse hoofdman. Jezus zag geen Romeinse bezetter. Maar hij zag een man die bewogen was over zijn knecht. Jezus keek anders. Hoe lang zal deze Romeinse hoofdman nog nagedacht hebben over wat daar gebeurd is? Hoezeer zal hij geprikkeld zijn om erachter te komen, wie is deze Jezus eigenlijk, dat hij dat doet? Wanneer zou het hem meer geprikkeld hebben, toen Jezus zijn knecht genas, of als Jezus hem de les gelezen had over wat voor vredebezetter hij was? Ik zeg dus niet dat hij goed was. Ik zeg niet dat Jezus het goedkeurde. Maar het lukte Jezus om ergens iets anders te raken in het hart. Jezus keek anders. Kent u dat verhaal van die man door het dak? Dat vond ik altijd bij de kinderen zo'n mooi verhaal toen ik kind was. Dat dak gesloopt werd gewoon. Opengemaakt. Later heb ik gehoord dat het wat simpeler was. Dat niet het zal je huis maar zijn. Dat er een paar mensen gewoon je dak slopen om iemand naar binnen te laten. Dat hier ineens dak zo... Poeh, en zo open gaat mensen naar beneden. Maar ik vond het altijd een mooi verhaal. En eigenlijk tegelijkertijd ook wel een raar verhaal. Want als je het verhaal leest, dan wordt die man, voor degenen die het niet kennen, Jezus is in een huis. En deze vrienden, deze man is verlamd en zijn vrienden nemen hem mee naar het dak, maken het dak open, laten hem een zak aantouwen voor de voeten van Jezus. In de hoop dat hij hem geneest. En het enige wat Jezus zegt op dat moment is, fijn dat je er bent, je zonden zijn vergeven. En hij gaat verder met zijn verhaal. Het is toch echt een anticlimax, of niet? Moet je je voorstellen dat je hier bent, dat je ziek bent en je komt naar voren en je zegt, ik wil heel graag jullie bidden voor genezing. Ik zeg, nou, je zonden zijn vergeven, amen, ga maar terug naar je plaats. Dan ga je een beetje met de kater weg, toch? Dat je denkt, nou, ik voel me niet heel serieus genomen. Dus er moet iets anders in dit verhaal zitten. Ik denk opnieuw, iedereen in de omgeving, zijn vrienden, de mannen die eromheen staan, zien een verlamde. En zij zien iemand die genezing in zijn lichaam nodig heeft. Jezus keek anders. Jezus zag een man die gebukt ging onder schuld. Wat heel gewoon was om die tijd te geloven, dat als je ziek was, dat het vastkwam dat je gezondigd had. En Jezus raakt precies de kern aan bij deze man. Het grootste probleem van deze man was dat hij gebukt ging onder schuld. Dat denk ik. Dat hij dacht, het is mijn schuld dat ik verlamd ben. Er is vast zonde in mij geweest of in mijn vorige slacht. En daarom ben ik verlamd. Ik ben een veroordeelde en ik ga gebukt onder schuld. En Jezus keek dieper dan wat de omgeving zag. De omgeving zag, we moeten die benen genezen. Dan kan die lopen. En Jezus zag, ja, we kunnen die benen genezen. Maar hij zou altijd blijven denken, ik ben lang verlamd geweest omdat ik schuldig was. Daarmee is de schuld niet weg. Jezus ging naar de root van het probleem en zei, jouw hele wezen is vervuld met schuld. Dat je je minderwaardig voelt, niet goed voelt, niet waardig voelt, veroordeeld voelt. En dan wordt die ene zin voor deze man de diepste zin in zijn hart. Je zonden zijn je vergeven. Jezus keek door de buitenkant heen. Jezus kijkt door jouw buitenkant heen. En wij kunnen aan de buitenkant van alles zien. Weet je, en soms, wat ik ervaar heb, de mensen die het meest zeker overkomen, de grootste mond hebben, zijn de mensen die vaak het meest onzekere hart hebben. En ze schreeuwen heel hard om hun eigen hart te bevestigen. En Jezus kijkt door de buitenkant heen. En hij ziet hoe je hier binnengekomen bent. Hoe je voelt, wat er in je rugzak zit. Wat je meeneemt. Hoe je naar jezelf kijkt, wat je van jezelf vindt. Onder welke schuld je misschien gebukt gaat. En misschien wat mensen tegen jou gezegd hebben. Of hoe mensen je beoordelen. Zoals die Romeinse bezetter beoordeeld werd. En eigenlijk mensen niet echt meer zien hoe je wel bent. Of hoe je het probeert. Jezus kijkt door de buitenkant heen en hij ziet je. Hij ziet de worstelingen die je doet, die voor niemand zichtbaar zijn. De vragen die er zijn, die je nog nooit gesteld hebt, maar die wel leven in je. De onzekerheden die er zijn, die je probeert te verbloemen met al het geweld om je heen. Of de verdedigingsmechanismen waarmee je je terugtrekt om maar geen pijn gedaan te worden. En voor de buitenkant kunnen we zo'n mooie schilder als het ware omheen doen. Maar Jezus keek anders. Dit is waarom hij mensen veranderde. Dit is waarom mensen echt veranderden. Er nog één. Zacchaeus. In de boom. Als mensen naar Zacchaeus kijken, zagen ze een oplichter. En terecht. Ze zagen een tollenaar. Iemand die samenwerkte met de bezetter. We zouden in ons tijd gezegd hebben, een NSB'er. Of in de tijd van Oekraïne, een Oekraïense die meewerkt met de Russen. En dat was hoe er door de buitenkant naar Zacchaeus gekeken wordt. Tegelijkertijd is Zacchaeus heel onzeker. Weet je, en als Jezus naar Zacchaeus kijkt, daaronder aan die boom, dan zegt hij zo mooi, ik moet in je huis zijn vandaag. Maar ik heb het eerder gezegd in een preek, letterlijk staat er eigenlijk, ik moet in je hart zijn vandaag. Want als Jezus kijkt naar Zacchaeus, ziet hij geen oplichter. Hij ziet geen tollenaar. Ik zeg niet dat hij het niet is. Maar hij ziet een man die onzeker is, die zich verbergt in een boom, die bang geworden is van mensen, wiens leven eigenlijk chaos is. Aan de buitenkant, mooi huis, mooie deur. Maar het feit dat hij op zoek gaat naar Jezus, betekent dat zijn leven helemaal niet zo mooi en perfect was. En hij gooit zijn leven ook daarna om. En Jezus ziet iets anders dan de mensen om hem heen. En al het oordeel van de mensen hebben Zacchaeus nooit veranderd. Maar die ene zin, onderaan die boom, ik moet in je huis zijn vandaag. En dan is Jezus in dat huis en wat staat er? Hij vertelde hem over het koninkrijk. Hij vertelde over hoe het bij God werkt en het hart wordt van Zacchaeus geraakt. Jezus hoefde Zacchaeus niet te vertellen dat hij een oplichter was, dat wist hij zelf ook wel. Daar was hij slim genoeg voor. Die openbaring had hij niet nodig. Hij had een openbaring nodig van de liefde van God in zijn leven. En die veranderde hem. Jezus keek anders. Wat knap hoe Jezus naar mensen keek en daardoor wist te raken precies wat nodig was. Maar dat is ook hoe Jezus naar jou kijkt. De laatste die ik wil noemen, Petrus. Als je na de kruisiging, als mensen naar Petrus keken, zeker de andere de 11 discipelen, 10. De andere 10 discipelen. En die wisten ook, hey Petrus, eigenlijk ben je gewoon een lafaard. Je was altijd de vent met de grootste mond. Nee, jij zou het wel regelen. Jij zou het wel doen. Maar man, toen het erop aankwam, hè, stond je daar en zei je gewoon dat je hem niet kende. Je hebt een grote mond, maar je bent eigenlijk gewoon een lafaard. Dat is hoe de buitenkant keek naar Petrus. En daar werd hij niks beter van. Maar als Jezus naar Petrus keek, zag hij geen lafaard. Hij zag een herder. Want hij zegt, Petrus, hou je van me? Hoed mijn schapen. Wijd mijn lammeren. Moet mindblowing zijn geweest voor de rest van de discipelen. Zie je een herder in hem, Jezus? Een herder? De man die even geleden nog zei dat hij u niet kende. U vertrouwt uw schapen, uw volk. U vertrouwt het aan hem toe. Aan de man die u verloochend heeft. En Jezus zei, ik zie iets in jou wat anderen niet zien. Ik zie een herder in jou waar de anderen een lafaard zien. En als Jezus naar jou kijkt, ziet hij iets wat misschien soms voor jezelf nog niet eens zichtbaar is. Of wat voor anderen niet zichtbaar is. Maar hij ziet het in jou. En hij zegt, ik geloof dat jij die herder bent of wat dan ook, maar hij ziet het in jou. Hij wil dat naar boven halen. Valt het je op dat als je in al deze dingen kijkt, dat Jezus altijd het goud ziet in iemand? En hij spreekt het goud aan in iemand. Die Romeinse hoofdman, hey, hij gaat voor zijn knecht. Ja, hier is een vader die gaat voor zijn dochter. Ja, maar zijn allemaal dingen nog niet op orde, Jezus, klopt. Maar daar kunnen we starten. Daar is het begin. En hij vindt het goud. En Jezus zoekt het goud. Doordat Jezus mensen zag op deze manier, reageerde hij compleet anders dan de omgeving. Deed hij het compleet anders dan de omgeving. De omgeving stapte achteruit. Daar heb je die lafaard, daar heb je die oplichter, daar heb je die bezetter, daar heb je die fariseeën. En men stapte achteruit. Doordat Jezus anders keek, stapte hij naar ze toe. Bij Jairus naar binnen, het leven van de knecht van de hoofdman in. Maakt Petrus tot een herder. Gaat eten in het huis van Zacchaeus. Komt tot in het hart van die Samaritaanse vrouw. Jezus bewoog naar mensen toe. Hij kwam in actie, weet je nog, hij werd met ontferming bewogen. Wij bevriezen vaak als we moeilijke dingen zien. Wij bevriezen vaak als we naar die buitenkant van mensen kijken. Maar Jezus wordt geraakt en zoekt tot in het hart. En dan stapt hij naar mensen toe. Daardoor doet hij ook rare dingen. In de ogen van mensen. Want daardoor snappen ze niet dat hij die knecht geneest van die bezetter. Daardoor snappen ze niet dat hij meegaat naar Jairus. En dat hij niet tegen Jairus zei, je bent toch farisee, hè? Bid zelf, joh. Toch? Is dit raar? Ja, fariseeën stonden redelijk dicht bij God. Nee. Hij gaat gewoon mee. Hij gaat dat huis in. Daardoor doet hij rare dingen als ik kijk naar Zacchaeus. Dat hij gaat eten bij een tollenaar thuis. Wat niemand snapte. Daardoor doet hij rare dingen dat hij zegt, ja Petrus, jij wordt mijn herder. Wij zouden zeggen, er is eerst even een tijd van herstel nodig. Toch, een mooie evangelische term is dat. We hebben tijd van herstel nodig. Ik zeg niet dat het niet nodig is. Maar ik zeg dat Jezus iets aparts doet daar. Jij wordt mijn herder, Petrus. Als wij gaan kijken zoals Jezus keek, zullen we soms in de ogen van mensen rare dingen doen. Die mensen niet snappen. Maar geloof je ook dat Jezus zo naar jou kijkt? Dat Jezus dwars door je buitenkant heen kijkt. Misschien wel dwars door die, misschien wel de hardheid die je gemaakt hebt. Of de vrolijke buitenkant, met mij gaat alles goed. Prima. Lukt allemaal wel. Of misschien die teruggetrokken buitenkant. waar je een beetje op de achtergrond je eigen weg gaat. En een beetje probeert je eigen bubbel te lezen, leven. Weet je wat het creëert als we dit blijven doen met elkaar? Dat de verbondenheid weggaat. En dan verkilt de liefde. Wat Jezus deed, hij gaf liefde. Hij ging op zoek naar het goud. En daardoor trok die mensen naar zich toe. En in zijn koninkrijk, we zeiden net dat als de liefde verkeeld is, het koninkrijk van Jezus nodig. In zijn koninkrijk gaan we op zoek naar het goud. Gaan we op zoek naar liefde. Komt de bevestiging en worden mensen verbonden met hem, met Jezus en met elkaar. Dat is wat Jezus doet. Hij ziet je. Hij kijkt dwars door je buitenkant heen. Mensen, hij ziet je onzekerheid. Hij ziet de vragen die je aan niemand stelt, maar die je soms wel leven. Ik weet nog zo goed, wij hadden jaren terug, hadden we een beetje dat de oudste groep tieners toen in de gemeente, die vonden niet echt een weg in de dienst. En kwamen steeds minder. En ik weet nog maar goed dat wij ons opgeworpen hadden, dat we na eens in de maand gingen we met die gasten gingen we naar achter toe. En dan namen we die tieners mee. En dan gingen we zitten met elkaar en zeiden, hier mag je alles vragen. Hier mag je alles zeggen. En niets is raar. En er zaten tieners bij die gewoon opgegroeid waren in de gemeente. Dus christelijke ouders, kenden alle verhalen. En dat eentje zei, mag ik misschien zeggen dat ik het allemaal niet geloof? En het werd zo heel stil. En bij een paar andere tieners ook. Zo van, dit is echt vloeken in de kerk. Pff, zo'n lading hangt er. En toen dacht ik, maar dit leeft toch in iemand? Wordt hij er geloviger van als ik zeg, nee, dat mag je niet zeggen? Dan zeg ik, oh nee, maar nu komt het goed. Oh, dit leeft. En wij zijn altijd heel open over geweest en gezegd van, joh, maar dat mag. En we kunnen je niet laten geloven. We kunnen wel bidden dat Jezus je iets laat zien van wie die is. Maar wat vind je lastig om te geloven dan? En we gingen het niet verdedigen, maar gewoon er met elkaar over praten. En wij deelden wie God in ons leven was. En eigenlijk was er zo ruimte om de vraag die nooit gesteld mocht worden, dat die naar boven kwam. En het gaf eigenlijk zoveel ruimte. En Jezus kent jouw vragen. Misschien soms ook wel de vraag, Jezus, ik heb eigenlijk soms geen geloof meer voor sommige situaties, omdat ik daar jaren voor bid. Zegt hij zo, oh, moet je horen wat hij zegt, we trekken ons terug. Nee. Zegt Jezus, hey, die Romeinse hoofdman, die had ook niet zoveel geloof, zei hij. En hij zei, kom mijn ongeloof te hulp. Ja, ik kom je te hulp. Mag je zelfs zeggen dat je er niet zoveel geloof voor hebt? Dat je het lastig vindt. Heb ik ook wat te doen, zegt Jezus dan. Kan ik je te hulp komen? Snap je een beetje wat ik bedoel? Jezus kijkt door de buitenkant heen. En hij nodigt je uit. Je onzekerheid, je vragen. Misschien wel je zonde. Misschien wel jouw oplichterij. Is eigenlijk niet eerlijk zijn. En misschien wel is er bepaalde zonde in je leven. Dat je zegt, hé, ja, dan zit ik hier in de kerk. Maar er zijn eigenlijk bepaalde dingen niet op orde in mijn leven. Mag ik hier dan nu wel zijn? Je zegt, Jezus, juist mag je hier zijn. Pak mijn hand, man. We gaan samen aan het werk. Het is vallen en opstaan. Maar ik ben er als je valt. En ik ben er als je opstaat. Laten we samen op weg gaan. Mag het open komen? Ik wil je zeggen vandaag, Jezus stapt naar je toe. Niet van je weg. Jezus kijkt anders naar jou dan dat jij denkt. Dat is een belangrijke. Jezus kijkt anders naar jou dan dat jij denkt. En ik wil gewoon een moment bidden. Voordat ik daar nog één tekst wil lezen. Heer Jezus, ik geloof dat dit een aantal levens raakt. Dat we soms zo'n beeld hebben hoe u kijkt. Dat we denken dat u kijkt zoals wij onszelf zouden beoordelen. Of zoals we denken dat andere mensen naar ons kijken. Maar Heilige Geest, ik bid op dit moment dat u uw liefde begint door te breken. Heer Jezus, ik bid zoals deze mensen in de Bijbel voelden hoe u naar hen keek. Deze man die door het dak kwam. En u raakte precies zijn hart. En die zei, ik wil niet langer dat je getorpedeerd wordt door schuld en oordeel. Ik wil je vrijmaken, man. Je zonden zijn je vergeven. Heer Jezus, ik bid dat wat zij voelde, een aantal mensen vandaag zullen voelen. Dat jouw vragen er mogen zijn, je onzekerheid. Ik wil vragen als alle ogen gesloten zijn. Wil ik je vragen om een kort moment als je zegt, ik ben echt geraakt door wat je zei vandaag. Want ik voel me soms de Petrus de lafaard. Of Zacchaeus de oplichter. Of de Samaritaanse vrouw die een zonde is. En waar het allemaal niet goed is en er eigenlijk niet bij hoort. Of ik voel me soms die Jairus dat ik beoordeeld wordt op allerlei uiterlijkheden. Niet gezien wordt. Ik je vraag om een kort moment even je hand op te steken. Zo op mijn hart om vanaf hier voor je te bidden. Laat me kort, ja. Dankjewel. Heer Jezus, u ziet deze handen. En ik wil eigenlijk uitspreken, heren, dat deze handen een beweging naar u toe zijn. Zeg, Heer Jezus, ik heb u nodig. Zoals Zacchaeus in zijn boom klom. De Romeinse hoofdman naar u toe stapte. De Samaritaanse vrouw levend water ontving. Heer Jezus, ik bid dat de veroordeling over deze levens wijkt op dit moment. En ik bid, Heer, dat ze zicht krijgen hoe u naar hen kijkt. En ik bid zo dat de liefde van God op dit moment doorbreekt in je leven. En je niet onder oordeel bent. Ik zeg, zet je vrij in de naam van Jezus. En jij die je altijd de lafaard voelt. Dat je zegt christen te willen zijn. Maar je zegt, hey, soms ben ik net als Petrus dat het niet lukt zoals ik eigenlijk zou willen. En Jezus zal wel balen van me. Sommigen voelen dit soms diep van binnen. Jezus zal wel balen van me. En dan zegt Jezus tegen Petrus, jij bent mijn herder. En tegen jou wil ik zeggen dat Jezus tegen je zegt, jij bent mijn herder, je bent waardevol, je bent goud. Je bent niet geflopt en ik baal niet van je. Ik ga voor het goud in je leven. Laten we samen op weg gaan. Weet je, als we met oordeel naar onszelf kijken of denken dat God met oordeel naar ons kijkt, doen we de stap naar achter en we verbergen ons net als Adam en Eva. Maar als we gaan ervaren dat God ondanks onze fouten en gebreken zegt, maar je bent mijn herder. Ik zie het zitten, ik zie een vader in jou. Ik zie de getekendheid in je leven. En ik veroordeel je niet. Ondanks dat misschien sommige dingen zijn gekomen door je eigen keuzes. Andere door keuzes van anderen. Ik veroordeel je niet. Ik wil je wonden verzorgen. Ik wil ze balsemen. En ik bid, Heer, dat deze mensen dat op dit moment zullen ervaren in de naam van Jezus. En als je straks wil napraten, zoek iemand daarvoor op. Als laatste wil ik een uitdaging neerleggen. Ik las net die tekst uit Matteüs 9, vers 36, maar hij stopt daar niet. En het ging eigenlijk over hoe Jezus keek. En dan zegt hij, en toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Zij zag het. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Mag ik mijn Danny Danen vertaling erop loslaten? Als er hier staat, hij keek naar hen, zou ik willen zeggen. En toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders die kijken zoals ik kijk. Die zien wat ik zie. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat hij arbeiders uitzendt die kijken zoals ik kijk. Die zien wat ik zie en zullen spreken wat ik spreek. Mijn uitdaging, en Romeinen zegt dat op een gegeven moment, koop van mij ogenzalf. Ik denk dat we ogenzalf nodig hebben om soms door die buitenkant heen te kijken en woorden van goud te spreken in levens van mensen. Woorden die ineens het op zijn kop zetten. Waar mensen klaar zijn voor het oordeel, maar ineens liefde ontvangen. Dan sta je op het verkeerde been. Eén klein voorbeeld nog. Ik had ooit een meisje in mijn klas. Ze klierde echt tijdens mijn les. Ik was echt helemaal zat. En ik zeg tegen ze, ga eruit. Zegt ze, dacht het niet. En ze bleef zitten. Dat is je worst moment als docent. Ik dacht, wat doe ik nu? Want nu komt het gevecht. Zij wil niet toegeven dat ze gaat. En ik wil dit niet laten bestaan. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, hoe langer je blijft zitten, hoe groter je probleem, de keuze is aan jou. En ik ben les gaan geven. En duurde 10 minuten. En na 10 minuten ging er 2 in de tas. En sloop ze de klas uit. Daarna, dan moet ze eruit en dan moet ze terugkomen bij de docent. En ze kwam binnen. Ze was inmiddels ook een beetje afgekoeld. En klaar voor het oordeel. Klaar voor mijn tirade. En ik dacht, wat moet ik doen? En ik zeg tegen haar, wat gebeurt hier? Je bent zo'n leuke meid. Volgens mij kunnen wij een topjaar hebben samen. En ze viel helemaal stil. Toen zei ze, ik weet nu even niet wat ik moet zeggen. En dat was het moment, als ik er nu op kop kijk, dat ik dacht, hier keek ik zoals Jezus kijkt. 1 topmoment. Ik wilde nog 1000 bij. Weet je wat daarvoor nodig is? De ogenzalf van de Heilige Geest. Die ons soms door de buitenkant heen laat kijken. Jezus heeft jou en mij nodig in deze oogst. Om te kijken naar die schade daarbuiten. Uit te reiken. En als jij dat wil met mij, wil ik samen ogenzalf kopen. Niet letterlijk. Maar wil ik eigenlijk een moment, we gaan staan, onze ogen sluiten. Dan zeg je, Jezus, we hebben ogenzalf nodig. Leer ons kijken zoals u kijkt. Leer ons doen wat u doet. Leer ons spreken wat u spreekt. Breng die Samaritaanse vrouw op ons pad. Breng de Petrus op ons pad. Breng de Romeinse hoofdman op ons pad. Geef me wel heel veel genade dan, Heere. Breng mijn vijanden op mijn pad. En ga laat me uw woorden spreken. Nog meer genade nodig. Heere, geef me uw ogen zelf. En als je dat wil, zullen we daar dan samen voor bidden. Want ik weet niet hoe het met u is. Ik heb hem nodig. Ik heb hem echt nodig. En dan gaan we gemeente van kracht worden. Heer Jezus, ik verlang er zo naar om te kijken zoals u kijkt. Heer, wat was het gaaf dat u toch met Jairus meeging. Terwijl als ik uw ogen zelf niet heb, denk ik dat ik niet gegaan was. Gezegd, zoek het maar zelf uit. Heer Jezus, geef ons uw hart. Geef mij uw hart, geef ons uw hart. Geef ons uw ogen. Geef ons, Heer, als er bij ons iemand door het dak komt, om niet naar de buitenkant te kijken, maar te zien wat iemand echt nodig heeft. Breng die rare zin misschien wel in ons gedachten om ineens te spreken tegen iemand. Die misschien wel helemaal uit op de situatie lijkt. Zoals u bij Zacchaeus zei, het moet in je hart zijn vandaag. Het was niet echt wat Zacchaeus gepland had. Heer, geef ons de zinnen die het hart van mensen openbreken. Maar geef ons ook uw ogen. Geef ons uw ogen voor onze vijanden. Voor de mensen die ons pijn gedaan hebben. De mensen die ons dwars zitten. De mensen die we lastig vinden. Heer, want voor zielige mensen vinden we het vaak wel makkelijk. Mensen die we zielig vinden. Maar geef ons ook uw ogen zelf. Voor de mensen die we misschien lastig vinden. Die ons iets aangedaan hebben. Zoals u ging naar Jairus. Of zoals u verloochend was door Petrus. Heer, geef ons uw woorden. Geef ons ook uw genade. Voor onszelf en voor anderen. Open onze ogen, Heer. Zodat we zullen kijken zoals u keek, Heer. En ik wil je uitdagen. Om deze week een aantal keer bewust te denken op je werk, thuis of wat dan ook. Dat je denkt, Jezus, hoe zou u nou kijken naar deze persoon? Of misschien komt er vanmiddag wel iemand in je gedachten. Dat je denkt, Heere, waarom die? Waarom die? Kunnen we niet wat makkelijker beginnen? Maar als hier je gedachten komt, oké, en wat voor goud kan ik aanspreken? Waar kan ik diegene mee bemoedigen? Heere, help ons om dit niet het moment te laten zijn waarin we geraakt zijn. Maar help ons om deze ogen zelf toe te passen. En te kijken zoals u keek, Heere. In Jezus' naam. Amen. Amen.